Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in ons programma Boekat. Vandaag lezen we verder uit het boek Op weg met Jezus. Een boek geschreven door zuster Margarita Valapila. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 1 en een tweede passage gaat over het verhaal van haar roeping. Helaas kreeg ik in die tijd hoge koorts en verloor ik veel gewicht. De dokter stelde tenslotte malaria vast en ik moest steeds weer naar het ziekenhuis. Het klimaat was vochtig en warm en de artsen kwamen tot de conclusie dat ik daar niet kon leven en terug naar Duitsland moest. Dat was een schok voor mij en het viel zwaar voor allen die met me samenwerkten. Steeds weer vroeg ik me af of die terugkeer naar Duitsland werkelijk Gods wil was. Ik werkte op dat ogenblik pas 2,5 jaar in India. Opnieuw van India afscheid nemen was niet gemakkelijk, maar tenslotte aanvaardde ik de beslissing, zei het met een bezwaard hart. Voor mijn vertrek naar Duitsland bezocht ik mijn bisschop nog een keer. Tijdens dat gesprek keek ik op mijn horloge en stelde vast dat ik haast moest maken om op tijd op mijn afscheidsfeest te komen. Ik vertrok met een kleine taxi. Bij het uitstappen merkte ik dat ik mijn polshorloge verloren was. De chauffeur zocht intensief mee, maar zonder succes. Ik reed met dezelfde taxi terug naar de bisschop, maar nergens was mijn horloge te vinden. Dus moest ik weer terug. Tijdens de rit zei ik tegen Jezus: als het werkelijk uw wil is dat ik weer naar Duitsland ga, dan vraag ik u om een teken. Laat me het horloge terugvinden. Het was middag en het was druk op de wegen. Overal fietsers, voetgangers, bussen. Het leek onmogelijk dit horloge te vinden. Bij het uitstappen echter viel mijn blik onmiddellijk op mijn horloge dat op de grond lag. Volkomen onbeschadigd, zonder een enkel krasje. Ik heb dit geïnterpreteerd als een antwoord op mijn vraag of het de wil van God was dat ik terug naar Duitsland ging. Eerst moest ik ziek worden en omdat ik daarna nog steeds twijfelde, moest ik mijn horloge terugvinden. Nu kon ik er zeker van zijn dat de Heer mij in Duitsland wilde hebben. Vandaag begrijp ik waarom de Heer mij voor de tweede keer naar Duitsland gebracht heeft. Zoals u ziet, moet ik op een speciale manier werken in de dienst van de evangelisatie en moet ik constant met Jezus onderweg zijn. Als ik vandaag terugdenk aan wat er allemaal gebeurde tijdens mijn eerste reis per schip naar Duitsland. We waren met 4 meisjes uit India en 1 priester. Al zeer snel werden we erg zeeziek. De golven waren zo hoog en we moesten verschillende dagen in bed blijven. Maar opeens wist ik het zeker. Jezus, die me naar Duitsland geroepen had en die wilde dat ik in Duitsland kloosterzuster werd, zou er ook voor zorgen dat we gezond zouden aankomen. Ik moest denken aan Jesaja hoofdstuk 46, vers 10. Ik zeg: mijn besluit wordt uitgevoerd en al wat mij behaagt, breng ik tot stand. De Heer beperkt zich niet enkel tot het uitspreken van zijn besluit, hij voert het ook uit. Voor mij en mijn familie was die tijd, desondanks, heel, heel zwaar. Mijn moeder had veel geweend. Mijn vader trok het zich erg aan. Wanneer ik vandaag aan die tijd terugdenk, hoe erg deze 8 jaar voor mijn familie en mij waren, niet eenmaal konden we telefonisch contact hebben. Maar het was de moeite waard, want God heeft ons ook veel geschonken. Ik denk zelfs dat deze offers nog tot op de dag van vandaag vruchten voortbrengen voor mijn dienst van evangelisatie. Later informeerden enkele oversten van andere Duitse kloosterorders hoe wij ons aanpasten en of we ons konden integreren. Nadat ze gehoord hadden dat die Indiaanse meisjes zich goed ingeleefd hadden, haalden ook zij jonge Indiaanse meisjes naar Duitsland. Zo traden regelmatig meisjes uit India in bij verschillende Europese kloosterordes. Een aantal van hen keerde later naar India terug en stichtte nieuwe posten. Ook heel wat van mijn medezusters zetten die stap. Later kwamen via de Duitse pastoor Debatin veel mensen uit India naar Europa om de ziekenzorg te leren. Op die manier konden zij in de Duitse ziekenhuizen helpen en tegelijkertijd hun familie in India financieel steunen. Heel wat zusters uit ordes in India werden voor allerhande taken in ziekenzorg of in gemeentelijke diensten naar Duitsland gehaald. Ook zij missioneerden in hun omgeving. Vroeger trokken veel missionarissen vanuit Europa naar India. Nu zien we een omgekeerde beweging. Priesters en zusters uit India werken nu meer en meer hier. God voorzag de problemen waarmee Europa zou gaan kampen en op wonderbare wijze voerde Hij zijn groot plan uit. In de eerste brief van apostel Petrus, hoofdstuk 4, 14, staat er: prijst u gelukkig als men u hoont om de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust. Van zodra we voor Jezus Christus werken en willen missioneren, staat het vast dat we om Christus wil ook lijden zullen moeten verduren, of dat het werk met veel complicaties gepaard zal gaan. Ooit belde een goede kennis mij, die me voor een weekend als mentor uitnodigde naar Efeze. We zouden al binnen 2 weken vliegen. Ik zei haar dat ik eerst van Jezus moest weten of dit zijn wil was. Toevallig stond er tijdens het telefoongesprek een vrouw naast me, die ook in de charismatische vernieuwing zat. Ik vroeg haar de Bijbel open te slaan en de woorden voor te lezen die zij zag. Zij opende de Bijbel en las luidop voor: de apostel Paulus in Efeze. Was dat geen treffend antwoord per omgaande? Dadelijk ondernam ik stappen voor een visum. Daarbij ondervond ik heel wat moeilijkheden. Eerst was ik op een Turks consulaat waar men mij afwijzend meedeelde dat inwoners met een Indiaanse pas minstens 8 weken moesten wachten op een visum. Vervolgens vroeg ik inlichtingen op het consulaat van een andere stad, maar daar kwam hetzelfde antwoord. Ten slotte vroeg ik het Indiaans consulaat in Berlijn of het normaal was dat het verstrekken van een visum voor mensen uit India zo lang duurde. Er werd mij bevestigd dat een dergelijke overeenkomst tussen India en Ankara bestond. De bediende op het consulaat voegde er nog aan toe: vergeet het maar. Het is onmogelijk binnen 2 weken in Efeze te zijn. Ik zei tegen hem: Jezus wil het, en ik ben er zeker van dat Hij zal zorgen dat ik dit visum krijg. Hoe, weet ik niet, maar Hij weet het. Daarna belde ik naar de toenmalige generale overste. Ik legde haar de situatie uit en merkte op dat ik geen visum nodig had als ik een Duitse pas zou hebben. Ik vroeg haar of ik niet het Duitse burgerschap zou kunnen aannemen. Zij verleende haar toestemming en beloofde dat ze onmiddellijk inlichtingen zou inwinnen. Later zei ze dat we voor een Duitse pas 3 weken nodig hadden. Ik was ontgoocheld, maar ik zei tegen Jezus: U hebt mij heel duidelijk gezegd dat ik naar Efeze moet gaan. Bovendien zijn de vliegtickets er al. Laat me nu ook zien wat ik nog moet doen. Daarna kreeg ik telefoon van een medezuster die me zei dat er in Baden-Württemberg nog een consulaat was. We waren net bezig met de retreiten in Haus Raphael en dus kon ik samen met het team ervoor bidden. Jezus bevestigde dat ik ook nog naar dat consulaat moest gaan. Ik reed er dus heen. Er stond een dusdanige lange rij mensen voor me, dat ik dacht helemaal niet meer aan de beurt te zullen komen. Al die vrouwen met hoofddoeken keken me verbaasd aan en één zei tenslotte: Wilt u een visum? Dan moet u aanbellen aan het gebouw hiernaast. Voordat ik daar aanbelde, riep ik al mijn vrienden in de hemel aan. Tot mijn verbazing opende een buitengewoon vriendelijke man de deur voor mij en vroeg me beleefd: Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik vertelde hem waarvoor ik kwam. Dan zei hij: U hebt mijn sympathie, want ik hou van zusters. Visa worden alleen op maandag en donderdag afgegeven. Het was donderdag. Maar eigenlijk pas vanaf 14:30. Ik zal echter met de consul spreken. Neemt u plaats in de wachtzaal. In de wachtzaal zaten mannen die er allemaal hetzelfde uitzagen. Ze droegen dezelfde kleding en hadden heel kort haar. Ze bekeken mij nieuwsgierig van top tot teen. Kunt u zich voorstellen hoe ik mij voelde? Toen vroeg ik zachtjes of dit wel de wachtzaal was. Meesmuilend antwoordde er eentje: Ja, dit is hier de wachtzaal voor soldaten. Er kwam in mij op dat ik eigenlijk toch ook een soldaat voor Christus ben. Zo gaat dat als u met Jezus op weg gaat. U moet op alles voorbereid zijn. Op dat ogenblik kwam de vriendelijke receptionist naar me toe en vroeg me met hem mee te gaan naar de consul. Ik was opgewonden, want ik was al eerder bij een consul geweest die toen mijn geval heel streng en ernstig had afgewezen. De deur ging open en, tot mijn grote verbazing, zat daar een hele aardige dame die me vriendelijk ontving. Ze zei: U bent die zuster Margarita die naar Efeze wil gaan? Het is zeer belangrijk dat u daarheen reist, want daar is een bedevaartsoord waar moeder Maria haar laatste 9 levensjaren heeft doorgebracht. En er zijn daar 3 bronnen voor genezing op elk menselijk vlak. Het is belangrijk dat u van elk van die 3 bronnen drinkt. Ze voegde er nog aan toe: Eigenlijk is de verstrekking van de visa pas voor deze namiddag, maar ik ga het u onmiddellijk geven. Vult u dit formulier maar even in. Plots kwamen mijn tranen. Ik was zo aangedaan dat Jezus weer getoond had dat hij altijd trouw is aan zijn belofte. De consul vroeg waarom ik huilde. Toen antwoordde ik: God is goed en royaal. Ik schetste haar in het kort wat ik de laatste tijd bij het zoeken naar een visum allemaal beleefd had. Ze klopte op mijn schouder en zei: Weet u, zuster Margarita, ik ben ook katholiek. Opnieuw kunnen we vaststellen dat we heel wat hindernissen ontmoeten als we met Jezus op weg zijn. Zodra we Gods almacht ervaren, zijn al die moeilijkheden echter snel vergeten. En zo mocht ik dus naar Efeze gaan om daar voor een klein groep mensen te spreken. God heeft altijd mensen bij zijn plan betrokken. Dat kunnen we lezen in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament. Zo ook bij Lucas, hoofdstuk 9, vers 2. Daarop zond hij hen uit om het rijk Gods te verkondigen en om genezingen te verrichten. Die opdracht kunnen we enkel vervullen als ons eigen geloof sterk genoeg is. Denk bijvoorbeeld aan Petrus en Johannes die het waagden om in de tempel te Jeruzalem een lamme in de naam van Jezus van Nazareth te genezen. Vervolgens kon de lamme lopen en springen. In de brief van de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 23, schrijft de apostel Paulus vermanend: maar dan moet je ook vast en onwrikbaar blijven in het geloof en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Jezus geeft niet gewoon een opdracht zonder ons voor te bereiden. Zoals er geschreven staat in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, vers 8. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde. Deze oproep geldt universeel, waar we ook leven of op welk vlak we ook werken. We mogen allemaal kleine instrumenten zijn voor de evangelisatie. Ons team ervaart dat dagelijks. We moeten niet bang zijn voor deze dienst, want wanneer Jezus ons een opdracht geeft, dan is Hij altijd met ons. Hij geeft ons de kracht en de middelen om zijn opdracht uit te voeren. In het begin van mijn evangelisatiewerk organiseerde ik retraites en vertaalde ik simultaan voordrachten van Indiaanse priesters naar het Duits. In 1992 ging ik tijdens de pauze van een retraite naar een slager. Daar schoot me te binnen dat het de hoogste tijd was om te vertalen. Ik was heel nerveus en toen ik terugrende, riep ik tot Jezus: ik moet toch vertalen, help me. En dan hoorde ik een zachte stem: u vertaalt niet, ik vertaal. Is het niet wonderbaar dat Hij bevestigt dat Hij bij ons is? Daaraan zien we hoe belangrijk het is op Jezus te vertrouwen en Hem alles af te geven. Wanneer we voor Jezus werken, gebeuren er dingen die menselijkerwijze niet te verklaren zijn. Jaren geleden werd ik door een echtpaar uitgenodigd dat bij ons op retraite was geweest. Ik moest in een communistisch land Gods woord gaan verkondigen. Daar had ik mijn twijfels over en ik besloot samen met een mij bekend priester te gaan. Visum en alle formaliteiten werden door het echtpaar geregeld.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we verder met deze uitzending van Boekad. We lezen uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapilla. Op 15 augustus zouden we het vliegtuig nemen. De priester had ik al meegedeeld dat ik alle papieren al had ontvangen. We zouden elkaar op een bepaald tijdstip op de luchthaven ontmoeten. Op 15 augustus was ik al op weg naar het vliegveld toen ik telefoon kreeg vanuit zijn parochie. Die parochie lag ongeveer 300 kilometer verwijderd van de luchthaven. De priester meende dat het pas de dag nadien, de 15 augustus, was. Het viel me heel zwaar. Kort daarop belde de priester zelf: "Het spijt me heel erg." En hij wilde de volgende dag komen. In een eerste reactie wou ik zelf de vlucht ook annuleren. Ik had immers zijn papieren. Dan echter vroeg ik hem onmiddellijk te vertrekken. Aan het loket vroeg ik informatie over de volgende vlucht en kreeg ik als antwoord dat die pas een week later was. In mijn hart begon ik lofliederen te zingen. Dat bracht mij in een rustige en gelaten stemming. Godzijdank geraakte de priester op tijd in de luchthaven. Maar onze problemen waren nog niet van de baan. Ondanks onze visa wilde men ons bij aankomst niet toelaten in Turkije. Zij verstonden onze taal niet en wij die van hen ook niet. Verdediging was dus onmogelijk. Het zien van mijn kloosterdracht maakte de mannen nog onvriendelijker. We baden in stilte. Na lang onderhandelen en veel vertragingen mochten wij uiteindelijk toch binnen. Men kan met veel bekoringen geconfronteerd worden eenmaal men op weg is om Gods woord te verkondigen. Die grote inspanningen zijn echter de moeite waard. De priester en ik hebben een zeer grote vreugde ervaren. Meer dan 300 jongeren namen deel aan het programma. Op het einde van de retraite getuigden zij tot middernacht over Jezus Christus en over wat ze die dagen geleerd hadden. We schonken hen rozenkransen en we mochten hen leren hoe ze die moesten bidden. Een jaar later liet de plaatselijke pastoor weten dat de jeugd regelmatig samen in de kerk de rozenkrans bad. Jezus roept ons op in het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 28, vers 19. Ga dus tot alle volkeren en maak alle mensen tot mijn leerlingen. Wat wil dat zeggen, alle mensen? Het betekent dat niemand mag uitgesloten worden. Jezus wil dat de hele mensheid gered wordt. En Jezus zegt verder in vers 20: en leert hen te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Dat wil zeggen dat we alles aan de hele wereld moeten vertellen, ook bijvoorbeeld wat zonden is. Bij de profeet Ezekiel, hoofdstuk 33, vers 8 en 9, horen we: als ik tot de boosdoener zeg: boosdoener, ge zult zeker sterven, en gij waarschuwt de boosdoener niet dat hij zich moet beteren, dan zal die boosdoener sterven vanwege zijn eigen schuld, maar van u eis ik zijn bloed op. Maar als ge de boosdoener gewaarschuwd hebt dat hij zijn leven moet beteren, en hij betert zijn leven niet, dan zal hij vanwege zijn eigen schuld sterven, maar gij blijft leven. Vandaag zijn er vele mensen die niets willen weten van Gods geboden. Zij begrijpen die ook niet, want, zo staat er in de tweede brief van de christenen van Korinthe, hoofdstuk 4, vers 4, de God van deze wereld heeft het denken van de ongelovigen verblind. De God van deze wereld is de duivel en hij verblindt de ongelovigen. Er zijn helaas vele mensen die verblind zijn, vooral met betrekking tot seksualiteit. Zij verkiezen het negatieve te imiteren eerder dan volgens Gods geboden te leven. Toch zijn ook die mensen Gods geliefde schepselen. Zij zijn enkel verblind door de geest van de wereld. In vers 4 lezen we verder: zo ontwaren zij niet de glans van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Wanneer we als soldaten voor Christus werken, staat het vast dat we moeten lijden. We lezen in de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 3: draag uw deel van de last als een goed soldaat van Christus Jezus. Ja, wij willen soldaten van Christus zijn. We zullen zeker ook veel moeten strijden. Het kan ook zijn dat we het lot delen van de leerlingen, die na de dood van hun meester verre wegen volgden om het evangelie te verkondigen. Zij wisten niet wat hen te wachten stond. Ook ons team ervaart dat, wanneer het onderweg is. We moeten ons in de gegeven omstandigheden zien te redden, ook als die heel onaangenaam kunnen zijn. Vaak zijn we overgeleverd aan psychische aanvallen. Maar aan het einde van zulke dagen mogen we vruchten zien en erkennen dat het lijden heeft geloond. Vaak zijn het lange en zware reizen en moeten we ons tevreden stellen met een ongemakkelijk onderkomen. Bij retraites in het buitenland werden ons en de deelnemers eens kleine hutten als onderkomen ter beschikking gesteld. De mensen hadden het goed voor en hadden de hutten voor ons fris geschilderd. Ik ging er binnen en liep gelijk weer naar buiten, omdat ik allergisch ben voor verf en de intensieve geur. Ik hield het gewoon niet uit. Niemand van ons wilde in die hutten wonen. De organisator beloofde dat hij tegen de avond in een kleine plaats een andere slaapplek zou vinden. 5 uur later kwam hij met de mededeling dat hij kamers gevonden had. Hij nam ons mee naar het dorp om ons enkele mogelijkheden te laten zien. We gingen van huis tot huis en belden aan de deur. Maar de hygiënische en woontoestanden waren zo slecht dat we daar onmogelijk konden blijven. En terwijl we nog op zoek waren, zei ik tegen het team dat de leerlingen van Jezus in der tijd ook wel geleden zullen hebben toen ze met Jezus op weg waren. 4 uur later, het was intussen 9 uur 's avonds, vonden we een geschikte kamer. Zo ondervinden we steeds weer aan den lijve wat Paulus schreef aan Timotheus in de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 5. Aanvaard uw lijden. Doe het werk van een evangelist. Wijd u geheel aan uw dienst. Tot onze grote vreugde mochten wij aan het einde van die retraite ervaren dat vele mensen genezen werden op alle drie de vlakken: lichamelijk, psychisch en geestelijk. Het doet er niet toe hoeveel onaangenaamheden we moeten verdragen. Het is een vreugde om voor Jezus te werken en het is nooit voor niets. Jezus zei tot zijn leerlingen, zoals we lezen in Lucas, hoofdstuk 10, vers 2, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Jezus herhaalt dit steeds weer, maar velen willen het niet horen. In Johannes 4, vers 25 lezen we: zegt ge niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Welnu, ik zeg u, slaat uw ogen op en kijkt naar de velden. Ze staan wit, rijp voor de oogst. Vele mensen denken, we hebben nog tijd, er is geen haast bij. Jezus bedoelt echter dat het hoog tijd is om met hem het veld in te trekken, opdat de oogst niet zou bederven. In Lucas 15, vers 4 en 5 lezen we: wanneer iemand van u 100 schapen heeft en er 1 van verliest, laat hij dan niet de 99 in de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene totdat hij het vindt? En als hij het vindt, legt hij het vol vreugde op zijn schouders. Zoals de Heer door de profeet Ezekiel heeft beloofd, hoofdstuk 34, vers 16, het verloren dier zal ik zoeken, het afgedwaalden terughalen, het gewonde verbinden, het zieke sterken, de vette en sterke dieren bewaren. Ik zal ze weiden zoals het behoort. Jezus zelf vertelt ons in een gelijkenis hoe hij het verloren schaap achterna gaat, totdat hij het gevonden heeft. Misschien vindt hij er wel eentje ziek of hongerig, mager of vuil, angstig, gewond en bloedend, zwak, zonder oriëntering, hulpeloos of rillend van de kou. Wie wil er niet met Jezus meegaan om die verloren schapen te zoeken? En bij het vinden zullen we samen met Jezus zijn vreugde beleven. Ieder gedoopt christen wordt geroepen tot evangelisatie, ieder op zijn eigen manier. Evangeliseren betekent niet alleen Gods woord verkondigen. Er bestaan ook andere vormen van evangelisatie. Voorbeelden zijn bidden voor de hele wereld, getuigen van Jezus, mensen helpen in nood, allerlei dienstwerk in de kerk opnemen. Allemaal vormen van evangelisatie die vele mensen tot Jezus brengt. Dit is een grote intentie van Jezus. Er zijn ook mensen die deze oproep van Jezus niet waarnemen of er niet naar luisteren. Of nog, wanneer ze hem wel hebben waargenomen, hem uit gemakzucht niet willen volgen. De Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 20, vers 28, breiden de oproep verder uit. Geef acht op uzelf en op heel de kudde, waarover de Heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld, om Gods kerk te hoeden, die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen zoon. In verband met het sacrament van het vormsel lezen we in de Catechismus van de Katholieke Kerk onder nummer 1305 het volgende. Dit merkteken, vormsel, vervolmaakt het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen dat zij in het doopsel ontvangen hebben en de vormeling krijgt de macht om in het openbaar het geloof in Christus te belijden, als het ware krachtens een ambt, quasi ex officio. Heilige Thomas van Aquino. Moedig en vol vertrouwen moeten we de roep van Jezus volgen, overal waar de Heer ons stuurt. Zijn woord verkondigen, zoals de eerste christenen. Na de steniging van de heilige Stefanus brak een sterke vervolging over de jonge kerk los. De Handelingen van de Apostelen schrijven daarover in hoofdstuk 8, vers 4. Zij die verstrooid geworden waren, trokken rond en verkondigden de blijde boodschap. Zo hebben ook wij de roep van Jezus gevolgd en het evangelie verkondigd. Daarbij mochten wij de tegenwoordigheid van de Heer ervaren en ons hart branden in ons bij het zien van wat Hij door zijn woord onder de mensen bewerkstelligde. En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We lezen verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 2. De Vader roept en wacht op u. Wanneer we lezen dat er een vader op ons wacht, rijst ons de eerste vraag: wie is die vader dan wel? Ken ik hem? Mijn volgende vraag aan u is: beseft u wel hoe groot zijn barmhartigheid voor u is? Hoeveel geduld hij met u heeft? Hoe welwillend hij is en hoe vurig hij op u wacht? Ik wil om te beginnen een getuigenis met u delen dat aantoont hoe lang God de Vader gewacht heeft op een dochter die 20 jaar lang aan drank verslaafd was. Zij schrijft het volgende: vandaag voel ik een sterk verlangen u te schrijven hoe overgelukkig en tevreden ik ben met het leven dat Jezus mij in november 2007 geschonken heeft. Hij heeft werkelijk het hart van steen uit me genomen en mijn hart van vlees geschonken. Tijdens de retraite die u dat jaar in de maand november in Berlijn geleid hebt, heeft de barmhartige en liefhebbende God mij van mijn drankprobleem bevrijd. Eén dag voor de start van de retraite had ik een uitvoerig biechtgesprek met een pastoor die me onder andere aanraadde dringend een ontwenningskuur op te starten. Innerlijk was ik bereid die stap te zetten, want het kon echt niet meer verder zoals het toen ging. Tegelijkertijd was ik erg sceptisch. Toen u me dan enkele dagen later uitnodigde voor een gesprek, wist ik onmiddellijk dat het over mijn drankprobleem zou gaan. Ik schaamde me diep toen ik het u vertelde, maar was heel blij toen u me zei: God is de grootste dokter. Hij kan iedereen en alles genezen. U moet dit enkel geloven en op hem vertrouwen. Op dat moment wist ik dat Jezus door u tot mij gesproken had. Ik geloofde en vertrouwde op die woorden, zonder een vraag te stellen en zonder te twijfelen. Ik merkte dat God het altijd goed met me voorgehad heeft en dat bij hem niets onmogelijk is. Tijdens de eucharistische zegen en tijdens het genezingsgebed heb ik innerlijk duidelijk gevoeld dat God me aanraakte, me van de boeien van alcohol verloste en mij genas. Toen u en pastoor E. me de handen oplegden, werd het heel warm rond mijn hart. Ik was vol vreugde, geluk en vrolijkheid. Ik had gans de wereld wel kunnen omarmen. Ik had vrolijk kunnen dansen. Dat gelukzalig gevoel is ook vandaag nog in me. 'S Avonds, bij mijn thuiskomst, goot ik alle alcohol door de gootsteen. En tot op de dag van vandaag heb ik geen alcohol meer aangeraakt. Ik had geen behoefte meer om te drinken. En ondanks 20 jaar alcoholgebruik kreeg ik geen afkikverschijnselen. We stellen vast dat God veel geduld heeft gehad met deze vrouw. Meer dan 20 jaar heeft hij op haar gewacht. Vat moed. Waag die stap naar God de Vader. Hij wacht op u. God is onze Vader, die altijd uitkijkt naar ons, die ons gevormd heeft, die ons het leven geschonken heeft. Zo lezen we in Genesis 2, vers 7... Toen boetseerde God Yahweh de mens uit stof van de aarde genomen en hij blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. God heeft ons uit stof gevormd en ons zijn levensadem ingeblazen, opdat we met hem en in hem zouden leven. En we lezen verder in de verzen 8 en 9... Daarna legde Yahweh God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste hij de mens die hij geboetseerd had. Yahweh God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten. Daarbij was ook de boom van het leven, midden in de tuin, en de boom van de kennis van goed en kwaad. Toen God de mens schiep en vormde, was het zijn wens dat het de mens goed zou gaan. Omdat de mens zich echter niet hield aan het gebod van God om van de boom des levens van goed en kwaad niet te eten, en omdat hij tegen God in opstand kwam, werd hij uit het paradijs verdreven. Dat hoorde niet bij Gods plan. Doordat de mens besloot zich niet te houden aan Gods gebod, verwijderde hij zich van God. Zo is ook de mens van vandaag volkomen vrij zelf te beslissen om al dan niet met God te leven en om al dan niet zijn geboden te onderhouden. In Deuteronomium, hoofdstuk 30, vers 15 en 16, lezen we hoe God door Mozes tot het volk van Israël sprak. Ik houd u vandaag het leven en het geluk voor, maar ook de dood en het ongeluk. Als gij luistert naar de geboden van Yahweh, uw God, die ik u heden geef, als gij Yahweh, uw God, bemint, zijn wegen gaat en zijn geboden, voorschriften en bepalingen nakomt, dan zult gij leven en talrijk worden en zal Yahweh, uw God, u zegenen in het land dat ge in bezit gaat nemen. In vers 19 lezen we dan verder: leven en dood houd ik voor u, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten. God laat ons de keuze. We mogen zelf beslissen. Hij laat ons vrij, dwingt ons niet. Het besluit van de mens wordt zichtbaar in de wereld. Hoe ziet onze maatschappij er vandaag uit? Hoe ziet onze wereld er vandaag uit? God heeft voor alles gezorgd, maar toch hebben de mensen zich door ongehoorzaamheid en zonde van hem verwijderd. Ze hebben God de rug toegekeerd, zijn hun eigen wegen gegaan en in nood geraakt. Vervolgens zoeken zij hulp bij vreemde goden en wonderdokters, in plaats van terug te keren naar de ware God. Steeds opnieuw heeft God profeten gezonden om hen te helpen en hen de weg te wijzen, om hen te leren hoe ze met God kunnen leven en hoe zijn geboden te onderhouden, hoe ze het eeuwig leven kunnen verkrijgen. In het boek Joël, hoofdstuk 2, vers 12 en 13, spreekt de Heer door de profeet Joël tot de mensen. Maar ook nu nog luidt de Godspraak van Yahweh: keer tot mij terug van ganser harte, met vaste, met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren. Keert terug tot Yahweh uw God, want genadig is Hij en barmhartig, langmoedig en vol liefde. En door de profeet Hosea zegt God, in hoofdstuk 14, vers 2 en 3, bekeer u, Israël, tot Yahweh uw God, want over uw schuld zijt gij gestruikeld. Kom met uw woorden als schaven, bekeer u tot Yahweh en zeg hem, gij vergeeft toch alle schuld, aanvaard ook onze goede wil, wij zullen onze woorden als offerdieren geven. Wat betekent dat voor ons, katholieken, die bekering tot de Heer? Het betekent dat we zondige omgevingen moeten verlaten en heel bewust naar God moeten terugkeren. Heel belangrijk is de persoonlijke biecht. Een boeteviering volstaat niet. Een boeteviering is geen vervanging voor de persoonlijke biecht. Alleen in de biecht spreekt God door de priester de woorden van persoonlijke absolutie tot ons. Ik bevrijd u van uw zonde. Alleen in de persoonlijke biecht ontvangen we het biechtsacrament ter vergeving, ook van de zwaarste zonde. Jona trok eveneens in opdracht van God naar Nineveh. En we lezen bij Jona, hoofdstuk 3, vers 4 en 5. Jona begon de stad in te gaan, één dag reis ver. Toen riep hij, 40 dagen nog en Nineveh wordt met de grond gelijk gemaakt. De Ninevieten zochten hun steun bij God, zij riepen een vasten uit en allen van groot tot klein trokken zij boetekleren aan. De plaatselijke koning was zeker godvrezend, want in vers 8 lezen we hoe hij zijn volk dringend verzocht. Mensen en dieren moeten zich in boetekleding hullen en uit alle macht tot God roepen. Ieder moet terugkomen van zijn heilloze wegen en van de ongerechtigheid die aan zijn handen kleeft. En in vers 10, en God zag wat zij deden. Hij zag hoe zij terugkwamen van hun heilloze wegen. God kreeg spijt dat hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer. Hier zien we hoe goed God is. Hij spaarde de mensen van Nineveh, omdat ze zich van hun slechte daden afkeerden. Zo zal God, Vader van barmhartigheid, ook ons vandaag sparen. Zie de tweede brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 1, vers 3. Hij zal alles voor ons ten goede keren, als we ons tot hem bekeren. Hij wacht immers voortdurend op ons. Bij Jeremia klinkt het in hoofdstuk 7, vers 23 als volgt. Dit alleen heb ik hen bevolen. Luister naar mij, dan zal ik uw God zijn en gij zult mijn volk zijn. Volg de weg die ik u wijs, dan zal het u goed gaan. God wil dat we zijn stem horen en zijn geboden onderhouden. Hij wil dat we gehoorzaam zijn. Wanneer we alles doen wat God wil, gaat het ons goed. Dat is zijn belofte. Dat blijkt ook uit vers 24. Maar zij hebben niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Ze bleven hardnekkig in de boosheid. Hoe langer, hoe meer keerden ze zich van mij af. Tegenwoordig zoeken de mensen overal hun heil en gaan ze naar vreemde goden. Zij gehoorzamen boze machten en laten zich bekoren, zoals Adam en Eva zich eens door de slang lieten bekoren. Zij vergeten alles wat God onze Vader hen in hun leven onverdiend geschonken heeft. Thank you. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Boekad. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. We zullen dan verder lezen uit hoofdstuk 2, De Vader roept en wacht op u.